gemeente, vooraf zijn er de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Afgelopen woensdag werden Niels en Hanneke Koeze verblijd met de geboorte van hun dochter, Maria Anne Elisabeth, roepnaam Myrthe. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen, aanvang 7:30. Wij delen u ook mee dat er morgenavond cursus geestelijke vorming zal zijn in de Hoeksteen, aanvang 7:45. Dominee Pronk uit Syriansland zal spreken over de betekenis van Gods openbaring. Aanstaande donderdagavond zal er cursus geestelijke vorming zijn in de Rehobothkerk, aanvang 7:45. Ik hoop dan te spreken over christenen in een postchristelijke samenleving. Lessen van de vroege kerk. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Zullen we deze dienst samen beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 146, de versen 1 en 3. Prijs de Heere met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, 1 en 3. Willen wij nu luisteren naar de wet des Heren En in aansluiting daarop zingen wij Psalm 52, versen 1 en 6. Psalm 52, vers 1, waartoe u dus beroemd in het kwade, vermetele dwingeland. Ik steun gerust op Gods genade. En vers 6, maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des groten Gods. 52, 1 en 6, na de wet des Heren. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
gemeente, de schriftlezing van morgen is Jozua 23. Jozua, hoofdstuk 23. Dit gedeelte is ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Jozua 23. En dan lezen wij het woord van de Heere. En het geschiedde na vele dagen, nadat de Heere Israël rust gegeven had van al zijn vijanden rondom heen, en Jozua oud geworden en wel bedaagd was, zo riep Jozua gans Israël, hun oudsten en hun hoofden en hun richters en hun ambtlieden, en hij zeide tot hen, ik ben oud geworden en wel bedaagd. En gij lieden hebt gezien alles wat de Heere uw God gedaan heeft aan al deze volken voor uw aangezicht. Want de Heere uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. Ziet, ik heb u deze overige volken door het lot doen toevallen ten erfdeel voor uw stammen. Van de Jordaan af, met al de volken die ik uitgeroeid heb. En tot de grote zee tegen de ondergang der zon. En de Heere uw God zelf zal hen uitstoten voor uw lieder aangezicht. En hij zal hen van voor uw lieder aangezicht verdrijven. En ge zult hun land erfelijk bezitten, gelijk als de Heere uw God tot u gesproken heeft. Zo wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes, opdat ge daarvan niet afwijkt ter rechter, noch ter linkerhand. Dat gij niet ingaat tot deze volken, deze die overgebleven zijn bij uw lieden. Gedenkt ook niet aan de naam hunner goden, en doet er niet bij zweren, en dient ze niet, en buigt u voor die niet. Maar de Heere uw God zult gij aanhangen, gelijk als gij tot op deze dag gedaan hebt. Want de Heere heeft van uw aangezicht verdreven grote en machtige volken. En uw aangaande niemand heeft voor uw aangezicht bestaan tot op deze dag toe. Een enig man onder u zal er 1000 jagen, want het is de Heere uw God zelf die voor u strijdt, gelijk als hij tot u gesproken heeft. Daarom bewaart uw zielen naarstiglijk, dat gij de Heere uw God lief hebt. Want zo gij enigszins afkeert en het overige van deze volken aanhangt, van deze die bij u overgebleven zijn, en u met hen verzwagert, en gij tot hen zult ingaan en zij tot u, weet voorzeker dat de Heere uw God niet voortvaren zal deze volken van voor uw aangezicht te verdrijven. Maar ze zullen uw lieden zijn tot een strik en tot een net en tot een geesel aan uw zijden en tot doornen in uw ogen, totdat gij omkomt van dit goede land, het welk u de Heere uw God gegeven heeft. En zie, ik ga heden in de weg der ganse aarde. En gij weet in uw ganse hart en in uw ganse ziel dat er niet één enig woord gevallen is van al die goede woorden welke de Heere uw God over u gesproken heeft. Ze zijn u alle overkomen. Er is er van dezelfde niet één enig woord gevallen. En het zal geschieden gelijk als al die goede dingen over u gekomen zijn die de Heere uw God tot u gesproken heeft, alzo zal de Heere over u komen, laten al die kwade dingen, totdat hij u verdelge van dit goede land, het welk u de Heere uw God gegeven heeft. Wanneer gij het verbond des Heeren uw Gods overtreedt, dat hij u geboden heeft, en gij heen gaat en dient andere goden, en u voor dezelfde nederbuigt, zo zal de toren des Heeren over u ontsteken. En ge zult haastelijk omkomen van het goede land, het welk hij u gegeven heeft. Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In ons gebedgemeente willen we dankzegging doen voor de geboorte van een dochter in de familie Koeze. En ook willen we dankzegging doen dat zuster Van der Kooi in de afgelopen week een geslaagde behandeling mocht ondergaan in het ziekenhuis. We willen ook bidden voor zuster Boeter, die deze week moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Zij is vrij zwak en het is nog onduidelijk precies wat er met haar aan de hand is. Ze is vrij zwak, nog wel aanspreekbaar en helder, maar we moeten dat ook in Gods hand geven. En dan ook broeder Leen Albrecht senior. Hij moest ook opgenomen worden in het ziekenhuis voor onderzoek. Mag het redelijk wel maken, maar ook daar moeten nog onderzoeken plaatsvinden. We willen ook bidden voor dominee Den Butter, die moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een dubbele longontsteking. En het schijnt dat het nu weer wat beter gaat. Met dominee Den Butter willen ook voor hem bidden. Zullen we zo samen de Heere zoeken in het gebed? Eeuwige, drieënige God, Gij die de schepper zijt van hemel en aarde en van alles wat daarin is, het is tot U dat wij naderen op deze zondagmorgen. Om U te danken en te erkennen dat we op deze dag des Heren samen mogen komen in Uw huis. Wat een voorrecht, Heere, te midden van al de drukte van elke week, dat we deze dag van rust uit Uw hand ontvangen. Een dag waarop wij U mogen zoeken in Uw huis. Een dag die geheiligd mag zijn aan U. En nu zijn wij bijeen hier in Uw huis. We hebben een gedeelte uit Uw heilig woord gelezen. En dat willen we nu met elkaar proberen te overdenken. Heere, nu wacht alles op Uw zegen. Wij vragen U of U uit genade ons een zegen wilt geven. Of U met de kracht van Uw heilige geest Uw woord wilt toepassen aan onze harten en levens. En wanneer wij dat van U vragen, moeten wij ook belijden voor Uw aangezicht, dat wij daar geen enkele recht op hebben, dat wij het ook niet eens verdienen om hier te zitten in de kerk of hier te staan, want Heere, alles hebben wij in feite verzondigd. U hebt ons gezien in de afgelopen week, wat we gedaan hebben, wat we gedacht hebben. U kent ons. En Heere, niemand van ons kan de toets van Uw wet doorstaan. En daarom belijden we U onze onwaardigheid. En we belijden U dat het getal van onze zonden, het getal van de haren van ons hoofd, te boven gaat. En dat daarom, Heere, wij geen rechten hebben. Wij hebben geen gerechtigheid voor U. En daarom pleiten wij ook nu niet op onszelf, want wij hebben niets. Wij verdienen ook niets. Maar Heere, wij pleiten op de gerechtigheid die U verdiend hebt, die U bereid bent toe te rekenen aan arme zondaren. En wij vragen U dan of U in Uw grondeloze barmhartigheid wilt neerzien op ons. En dat U met Uw Heilige Geest in ons midden wil zijn en werken. Hoe hebben wij het toch nodig, Heere, dat Uw Geest het ware geestelijke leven ons leert. Dat wij in werkelijkheid zondaar voor God worden. Dat we onszelf leren afschrijven en dat wij de schuldbrief ondertekenen. Dat we zeggen, die man, dat ben ik, Heere. dat we zelf zondaar voor u mogen worden. Niet om daarin te blijven, maar opdat het ons zou verootmoedigen en klein maken. En dat we daardoor ook geduld zouden leren. Ook wanneer zaken soms anders gaan in ons leven dan wij wel wilden. En dat we mogen beseffen, uiteindelijk hebben wij ook recht op niets. Maar dat juist door die kennis van onze onwaardigheid, dat er dan plaats komt voor die gezegende borg. Want nederigen wilt u verhogen, maar machtigen worden van de troon gestoten. Rijken worden weggezonden, maar armen wilt u met goederen vervullen. U let niet op die fariseeën die daar stond te bidden, maar wel op die arme tollenaar, die pleit om genade. Want u bent de hoge, de verhevene God, die in de hoogte woont, maar u woont ook bij hem, die van een verbrijzelde geest is, die zondaar geworden is voor u en die pleit uit de diepte om genade. Heere, wilt u zo plaats maken in onze levens voor de Heere Jezus Christus, dat hij voor ons dierbaar mag zijn, dat tot hem al ons verlangen zich uitstrekt, dat we begeerig worden om niet alleen met God verzoend te worden, maar dat we vooral naar verlangen om vernieuwd te worden, om in een nieuw leven te wandelen met u, waarin een mens bevrijd wordt van de tirannie van de dwingeland waar we van gezongen hebben, die zich alleen maar wil vermaken in de ondergang van de mens. Maar zij die u kennen worden bevrijd van die slavernij aan de zonde en worden overgezet in de vrijheid van de kinderen Gods. En dan zullen ze ook een nieuw leven leiden met u. Een leven dat gekenmerkt wordt door toewijding aan u. Door ootmoed, door nederigheid en door liefde, toewijding, hoop en geloof. En wat een blijdschap wordt er dan gesmaakt. Wat een vrede mag er ervaren worden. Hoe schoon is uw dienst, hoe rijk zijn uw bemoeienissen, hoe groot zijt gij, Heere, in al uw ontferming, hoe u een zondaar overzet vanuit de dood in het leven. Dan is het alsof, zoals Luther het zegt, dat iemand door de poorten van het paradijs binnengaat, al zal de ervaring toch ook wel weer anders zijn bij uw kinderen. En al zal de trap en mate daarvan ook verschillen. Maar toch, Heere, blijft het staan dat u het eeuwige leven geeft. En dat u vrede schenkt, rust voor de ziel en hoop en uitzicht op u. Dat u de goede herder wordt van allen die voor u leren buigen. En het zijn deze zaken die zo levensbelangrijk voor ons zijn. Heere God, van nature zien we het niet. We horen het, maar we begrijpen het niet. Maar Heere, laat toch uw geest in ons midden mogen werken onder de jongeren. Dat zij deze zaken haarfijn zullen aanvoelen. En er ook zelf uit zullen leven. Geef dat onze ouderen van deze zaken mogen getuigen. Geef dat onze mannen en vrouwen door uw woord en geest geleid worden. Dat ze getuigen zijn van uw genade en hun gezinnen regeren en opvoeden in de vreze en in de vermaning Gods. Heere, wilt u zo toch bemoeienissen met ons hebben, dat wij een aangebonden leven mogen kennen aan uw genadetroon. Leer ons de goede strijd des geloofs. Ach, leer ons u te kennen, u die het leven bent. Zegen daartoe ook de wekelijkse prediking van uw woord. Laat het toch als een gestadige druppel mogen doorwerken. En dat de vruchten mogen voortkomen van bekering, van verootmoediging, van dorst naar u en van liefde tot u. Heere, verblijd ons zo met uw genade. We bidden u dan uw zegen over de bediening van uw woord van morgen. Sterk uw dienaar die ook in alles van u afhankelijk is. Help ons bij het luisteren. Ook als we thuis zijn en daarmee luisteren, schenk uw zegen en genade. Heere, we danken u dat u zuster Van der Kooi bemoedigd en versterkt hebt tijdens de behandeling deze week op haar hoge leeftijd die ze nog heeft moeten ondergaan. Wilt u haar verder vertroosten en nabij zijn met de werking van uw Heilige Geest. We willen uw naam hartelijk danken dat u weer een wonder hebt verricht in het gezin van onze broeder en zuster Koeze, dat een gezonde baby, een dochter, geboren kon worden. Heere, dank u dat u alles wel hebt gemaakt, met moeder en met kind. En wilt u verder hen doen aansterken en geven dat Myrthe mag opgroeien in de vreze des Heren. Help haar vader en moeder haar daarin te onderwijzen en haar daarin voor te leven. Laat uw woord hun richtsnoer mogen zijn. Heere, zegen hen verder in uw gunst. We bidden u ook voor anderen die ook een baby verwachten. Wilt u daar ook alles wel maken, uw bescherming en zorg geven. We vragen ook uw zegen en nabijheid over hen die zo graag een baby zouden willen hebben. Of nog weer een kindje zouden willen ontvangen. Maar waarbij het tot nog toe niet gebeurt. Geeft u hen ook uw troost, uw nabijheid, uw zegen, uw kracht. Ook in de liefde samen, als man en vrouw. En ook in het dagelijkse leven. Heere, zo kan er nog wat nood zijn in het leven, verborgen nood. Ook wanneer kinderen zijn afgeweken. Heere, geef ons dan ook wijsheid om te bidden en te blijven bidden en te pleiten op uw verbond. Of u uit genade u wilt ontfermen. En geef, Heere, wijsheid ook in het spreken met kinderen. Trouwe God, wij bidden u voor de zieken. U kent de nood van zuster Boeter. Zij is oud, 89, en ze is zwak. Haar krachten nemen af. De toekomst is nog onduidelijk voor ons. Maar u kent haar. Wilt u zich over haar ontfermen? En laat zij mogen ervaren dat de God die ze heeft mogen leren kennen, haar ook nu verder zal leiden. Want u bent toch de goede herder. En u zult ervoor zorgen dat ook zij geen gebrek zal hebben. Ontferm u over haar, hoe uw weg ook mag zijn. Zegen haar, naar lichaam en ziel. En verheerlijk uw naam in haar leven. U kent ook de nood die gekomen is in het leven van broeder Albrechts, deze oude broeder. U kent hem. Er moeten onderzoeken plaatsvinden. Wij vragen u of u hem daarvoor de kracht wil geven om daar doorheen te komen. En geef ook dat de Heere God, over wie hij zo graag spreekt, die ook de liefde en van zijn hart heeft, wilt u hem nabij zijn. dat hij ook nog verder goed van u mag spreken. En dat hij weten mag, uw stok en uw staf, die behoeden mij. Versterk en vertroost hem. Kon het zijn, wil hem weer doen herstellen. O, schenk uw genade in elk opzicht. We willen u ook bidden, Heere, voor anderen in de gemeente die langdurig ziek zijn. Die ook al lange tijd niet meer in de kerk kunnen komen. Wilt u hen vertroosten? Ze luisteren nu mee met ons. Zegen hen. Laten ze uw nabijheid mogen ervaren. En dat ze mogen beseffen, de Heere weet van mij af, ook in deze moeilijke weg die ik gaan moet. Heere, verheerlijk uw naam, ook in hun leven. En dan zijn we ook op ons dorp toch ook weer herhaaldelijk opgeschrikt door ernstige zieken, die opeens openbaart zo'n ziekte zich. En Heer, u weet wat dat betekent, ook voor sommigen onder ons, als het familie van hen is, of bekenden of vrienden. Zo worden we opgeschrikt, keer op keer, doordat er mensen op ons dorp ook zo ernstig ziek worden. Heere, wilt u overal uw genade en kracht geven, want u bent de God die overal kunt werken. Heere, geef ook dat wij bereid mogen zijn, dat we ook niet onze touwen te vast zullen slaan, onze pinnen vast zullen slaan in deze aarde, maar dat we uiteindelijk zullen leven voor een andere toekomst, voor uw toekomst. Leer ons zo te leven, niet voor dit leven, maar voor het beste leven, het eeuwige leven met u. O, bereid ons daarop voor, want wij zullen allen dit leven en deze wereld moeten verlaten. Oefen ons dan, Heer, in deze zaken, dat bidden wij u. We vragen ook uw ontferming over dominee Den Butter, die zo ernstig ziek is geweest. En we danken u dat we mochten vernemen dat hij nu weer wat beter mag zijn en wat mag herstellen, al is hij nog in het ziekenhuis. Wilt u, Heere, deze uw knecht, dominee Den Butter, vertroosten en bemoedigen? Wil hem versterken? En wij danken u voor de rijke zegen die hij ook hier in ons midden mocht zijn. En Heere, gedenk hem ook verder. Geef dat hij nog een poos de begeerte van zijn hart mag doen, dat hij uw naam mag verkondigen en uw woord mag uitdragen. Stel hem zo nog tot zegen en ondersteun hem en zijn vrouw en wilt u hem ook leiden, ook door deze moeite heen tot de eer van uw heerlijke naam. En Heere, zo is er veel om voor te bidden. We vragen u, hoor ons bidden. Vergeef al onze tekorten. Zegen ons in deze dienst. Breid uw koninkrijk uit over deze wereld. We bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij willen zingen Psalm 119, de versen 1 en 5. En vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En u wordt meegedeeld dat volgende week is de tweede collecte bestemd voor de diaconie en dan met name voor de hulpverlening in de Filipijnen. Dat is dan volgende week de tweede collecte, maar vandaag is de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, vorige week hebben we gezien hoe Jozua zijn erfdeel kreeg in het gebied van Efraïm, een plaats genaamd Timnath-Sera. En nu in dit gedeelte hier in Jozua 23 zijn we inmiddels alweer 20 jaar verder. Jozua is nu bijna 110 jaar oud. Hij mag al 20 jaar wonen in zijn erfdeel te Timnath-Sera. Hij mag ook genieten van de rust van dat goede land dat de Heere hen en zijn volk gegeven heeft. En nu voelt hij toch dat de krachten minder worden en dat hij weg zal gaan van deze wereld. En nu wil hij nog eenmaal zijn volk toespreken. En hij spreekt eerst de oudsten toe en daarna in het volgende hoofdstuk spreekt hij het volk toe. Dat hopen we dan volgende week te bezien, zo de Heere wil. Maar we zien dat Jozua een man is van geloof. Hij heeft in zijn leven vaak gezien hoe mensen zich afkeerden van God. Hij heeft het gezien hoe mensen in opstand kwamen tegen Mozes en tegen de Heere. En hij heeft gezien wat er met hen ook gebeurde. Dat zij gedood werden, gestraft werden. En nu heeft Jozua zorg over zijn volk. Want hij wil niet straks dat Israël de Heere vaarwel zal zeggen. Hij wil zo graag dat het volk de Heere zal blijven dienen. En nu wil hij tot hen spreken. Jozua weet nog hoe bijna 30 jaar geleden Mozes zijn afscheidswoorden gesproken heeft tot het volk. En nu wil Jozua ook, net als Mozes, een afscheidsrede spreken tot het volk. Hij wil het volk en hun oudsten nog eenmaal opwekken om de Heere trouw te zijn en te blijven. En zo zien we hier in hoofdstuk 23 hoe Jozua afscheid neemt van de oudsten van Israël. Daar willen we over nadenken. Jozua neemt afscheid van de oudsten van Israël. En ten eerste, hij beschrijft zijn ouderdom. Ten tweede, hij geeft vermaningen. En ten derde, hij wijst op motieven om God te dienen. Dus Jozua neemt afscheid van de oudsten van Israël. Ten eerste, hij beschrijft zijn ouderdom. Ten tweede, hij geeft vermaningen. En ten derde, hij wijst op motieven om God te dienen. En zo zien wij gemeente Jozua als een echte leider van het volk. Hij heeft zorg voor hen. En daarom wil hij al de oudsten, al de andere leiders van het volk nog eenmaal bijeenroepen. En hen nog toespreken. Zo belegt hij een soort vergadering, een soort volksvertegenwoordiging. Zo lezen we dat in vers 2. Zo riep Jozua gans Israël. En daarmee werd dan bedoeld hun oudsten, hun hoofden, hun richters en hun ambtlieden, de vooraanstaande leiders van het volk. De oudsten, dat is een algemene benaming voor allen die het volk representeerden. En deze oudsten bestonden uit hoofden, richters en ambtlieden. De hoofden waren zij die krachtens hun geboorte aan het hoofd stonden van de stammen. Ze waren door het recht van eerstgeboorte van het vorige hoofd, werden zij ook weer hoofd over die stam. En uit deze hoofden werden dan weer de richters gekozen, de rechters voor de rechtspraak. En daarnaast werden ook de ambtlieden aangesteld, dat waren de schrijvers. Dus tot deze leiders van het volk richt Jozua zich nu. En waar die vergadering plaatsvindt, wordt niet vermeld. Of dat nou te Timnat-Sera plaatsvond, of de Silo waar de tabernakel stond, of de Sichem waar Jozua in het volgende hoofdstuk het volk zal toespreken, dat is ons niet vermeld. Maar waar het hier wel om gaat is dat Jozua hier zijn geestelijk testament geeft. En zo zegt hij dan in vers 2, ik ben oud geworden en wel bedaagd. En zo maakt Jozua hier een nuchtere constatering. Hij is oud, hij zal spoedig sterven. En waarom zegt Jozua dit? Hij spreekt zo op deze wijze, ik ben oud en wel bedaagd. Hij begint zo te spreken om twee redenen. Ten eerste wil hij zeggen dat hij niet meer lang bij hen zou zijn. En dat hij daarom maar goed gebruik moet maken van zijn tijd. Hij moet de tijd uitkopen en nog de tijd gebruiken die God hem geeft. Het is hetzelfde als wat Petrus later zou zeggen in 2 Petrus 1 vers 13. Ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dus in dit lichaam ben, dat ik u opwekke door vermaning. Zo wilde Petrus ook nog het volk aanspreken, dat wil Jozua hier nou ook doen. Dus daarom zegt hij dat hij oud geworden is, om daarmee te zeggen, ik heb nog maar een korte tijd, maar ik wil je het nog één keer duidelijk zeggen. En dan is nog een tweede reden waarom Jozua zo spreekt. Dat is om zijn woorden gezag te geven. Ik ben oud geworden en wel bedaagd. Ik ben een man grijs geworden in de dienst van de Heere. En ik heb nog gezien hoe het was in Egypte. Ik heb de hele uittocht meegemaakt. En zo door zijn lange leven krijgt hij gezag bij het spreken. Wat een zegen wanneer oude mensen met gezag kunnen spreken. En wanneer ze spreken, dat kan diepe indruk maken. En zo wil Jozua ook spreken. Met gezag vanwege zijn leeftijd. Want Jozua weet, hij gaat sterven. Dat zegt hij in vers 14 ook met andere woorden. Ik ga heden in de weg der ganse genade, ganse aarde. Dus daarmee bedoelt hij te zeggen, ik ga de weg van alle vlees. En jongens en meisjes, wat bedoelt Jozua te zeggen? Hij bedoelt te zeggen, ik ga de weg die iedereen gaat, ik ga sterven. Ik zal hier niet lang meer zijn. En zo gemeente, dat geldt voor ons allemaal, wij worden allemaal ouder. En die weg moeten wij allemaal afleggen. Als je jong bent, dan denk je daar niet zo gauw aan. Maar jonge mensen kunnen ook sterven. Dat hebben we ook gezien op ons dorp vorige week. Maar oude mensen moeten sterven. Maar denken we daaraan? Beseffen we dat dit leven op aarde eigenlijk maar heel kort is? En dat de eeuwigheid nooit stopt? En dat zal of zijn in de heerlijkheid in gemeenschap met God. Of het zal bij de duivelen zijn voor eeuwig onder de straf. Er zijn maar twee wegen. En twee uitkomsten. Daarom is ons leven ook zo ernstig. We mogen niet zomaar wat aanleven. De tijd is kostbaar. Ook je jonge leven is kostbaar. De meeste van Gods kinderen worden in hun jonge jaren tot verandering gebracht. In de jonge jaren waarin je nog gevormd wordt. Daarom is het zo nodig dat de Heer je nu mag vormen. Dan moet je om vragen. Dan moet je ernstig mee bezig zijn. Want het gaat ook voor jou op een eeuwigheid aan. Het is onze verantwoording ons voor te bereiden op de dood. Of we nu jong zijn, of we nu oud zijn. En dan gaat het er vooral om niet dat we nou maar goed kunnen sterven. Maar het gaat erom dat wij weten hoe we moeten leven. Dat we nu leven met de Heere. Want zoals een mens leeft, zo zal hij sterven. De Heer is niet een God voor het sterven, voor het laatste stapje. De Heer is een God voor het leven. En wil onze levens beïnvloeden. En onze levens veranderen. En ons bestaan doen zijn tot de verheerlijking van zijn naam. Hij wil ons leven veranderen naar het beeld van Christus. En daarvoor moet er eerst verzoening plaatsvinden. En daarvoor moet er ontdekking plaatsvinden aan wie wij zijn. En zo worden we genodigd om tot hem te komen. Om al deze zaken te ontvangen en te verstaan en daarin te leven. En als we nou heel concreet over de dood nadenken, zoals Jozua dat hier doet, dan moeten we dat heel nuchter onder ogen zien. Zo kan iemand zijn boerderij verkopen. Ik weet iemand in Canada. Hij zei tegen me, het zal niet zo lang meer duren. En een boerderij waar hij zijn hele leven voor gewerkt heeft, had geen opvolger. Hij zei, als ik er niet ben, dan moet mijn vrouw goed verzorgd zijn. En hij werd echt bepaald bij de woorden, bereid uw huis, want ge zult sterven. Dan kunnen we wel net doen alsof het niet gebeurt, maar dat is dwaas. En zo moeten wij ook ons huis bereiden. Is uw huis bereid? Als u nu oud bent en u weet dat u gaat sterven, weten uw kinderen hoe de begrafenis moet plaatsvinden? Hebt u daar al zaken voor geregeld? Ligt alles daar klaar voor? En hoe het moet gaan met de erflating? Dat er straks geen twisten ontstaan, omdat u het niet goed hebt geregeld? Dat zijn toch allemaal zaken die we heel nuchter onder ogen moeten zien. Bereid uw huis, want ge zult sterven. En nu was Jozua oud geworden. Oud worden, dat zien we in deze Jozua. Zowat 110 jaar oud. Kijk, iedereen wil wel oud worden, maar niet altijd oud zijn. Want zaken veranderen in het leven en wordt de kring toch ook kleiner om je leven heen. Misschien heeft Jozua dat ook wel gehad. De laatste 20 jaar toen hij in Timnat-Sera woonde en hij had toch ook niet nodig. We lezen niet dat hij in het openbare leven van Israël heeft opgetreden. Misschien heeft hij ook wel een heel teruggetrokken leven geleid de laatste 20 jaar. Er worden ook geen gebeurtenissen vermeld. In Jozua 13 vers 1, dat was bij het begin van de verdeling van het land, 20 jaar daarvoor. Toen vond Jozua al dat hij oud was. En nu ben je 20 jaar verder, nu is hij wel heel erg oud. 110, dat is een hele leeftijd. Toen ook al. En zoals je wat ouder wordt, dan kan het leven ook wat meer teruggetrokken worden. En dat kan triest lijken. Maar toch is het ouder worden voor hen die de Heere kennen niet triest. Want als u de Heere kent en als Hij uw toevlucht en uw borg is, dan is voor u het leven weggelegd. Dan bij het ouder worden komt u al dichterbij dat totale nieuwe begin, de verheerlijking en het dienen van God zonder zonde. En heeft de Heer het niet beloofd, tot de grijsheid toe zal ik dragen, Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. En hoe gaat het dan wanneer iemand oud geworden is? Hebben we dan verder niets meer te betekenen voor mensen? Nou, juist vaak wel. Wat een zegen om oude mensen te mogen hebben. Het is een heilsbelofte wat over Jeruzalem uitgesproken wordt, dat er nog oude mannen met stokken weer zullen zijn in Jeruzalem. Want dat zijn de mannen die behoren wijsheid te hebben en raad te kunnen geven. Een zegen. Wanneer u kleinkinderen mag hebben en dat u met gezag met hen kunt spreken over de dienst van de Heere. Wel nu, Jozua wil ook hier spreken tot zijn volk, tot de oudsten. En zo kan iemand in de ouderdom nog vruchten dragen. Jozua wil spreken. Ja, spreek met uw geliefden. Maar nog meer dan dat, bid voor uw geliefden. Bid voor hen. Want uw gebeden blijven liggen voor de troon van God, ook wanneer u er niet meer bent. En God kan uw gebeden verhoren wanneer u hier weg bent. En zo kunt u nog, zoals Psalm 92 zegt, in de grijze ouderdom nog vruchten dragen. En nog vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Nou, zo heeft Jozua geleefd. Hij wil spreken. Hij ziet zijn naderend einde. En dat zegt hij ook met alle rust. Er is geen paniek in de woorden van Jozua. Er is geen onrust. Hij zegt, ik ben wel bedaagd. Heden ga ik de weg van de ganse aarde. Hij heeft geen vrees voor de dood. En dat komt omdat hij de Heere mag kennen als zijn zaligmaker. De eeuwige God is zijn woning. En hij is een rots om in te schuilen. Jozua weet dat God nooit de werken zijner handen zal laten varen. Hij weet dat na mij is het leven bereid. Dat was in het Oude Testament ook al de verwachting onder Israël. De psalmen spreken erover. En we denken aan uitspraken op het sterfbed, bijvoorbeeld aan Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Zo leeft Jozua. En zo kan hij sterven. En dat heeft weer te maken met hoe hij geleefd heeft. Hoe rijk om met de Heere te leven. Hoe rijk en hoe noodzakelijk is het om in overgave aan de Heere te leven. Dan heb je pas een leven. Maar wanneer je hem uit je leven houdt en maar wat oppervlakkig, wat lippentaal gebruikt voor de Heere, dan begrijp je er niets van. Dan is het inderdaad saai. Dan is het inderdaad een last om naar de kerk te moeten gaan en om weer uit de Bijbel te moeten lezen. Ach, ik sla het maar over. Dan is het een ondraaglijke juk. Weet je waar het fout zit? Niet bij God, want God is een overvloeiende fontein van alle zegen voor dit leven en voor het toekomende. Maar het ligt aan jezelf, omdat je met de rug naar God toestaat. Dan zie je het niet. Als je een prachtig weids landschap hebt en je staat er met de rug naartoe en je kijkt maar naar de aarde, dan zie je het niet, dan vind je het ook saai. Ga niet meer met de rug naar God toestaan. Maar zeg nou maar tot de Heere, neemt u mijn leven en laat het toegewijd mogen zijn aan uw eer. En zo mag u leven. En zo zult u eenmaal zalig sterven. Zo heeft Jozua het gedaan. Hij is oud geworden. Maar nu geeft hij ook vermaningen. Want Jozua heeft door genade God mogen leren kennen in zijn leven. En nu wil hij hen verschillende vermaningen geven, hen te bemoedigen, aan te sporen, om ook die God te kennen en met hem te leven. De eerste vermaning, dat zij de Heere zullen aanhangen, vertrouwen en liefhebben. Dat is zo noodzakelijk. Het christelijk geloof is een geloof van liefde. Dat maakt het zo mooi. Echt beleefde liefde. En vrede wat daarmee samengaat. En zo wil de Heer ook geliefd worden. En hij is het zo waard om geliefd te worden. En eerder in hoofdstuk 22 vers 5 heeft Jozua de stammen die aan de overzijde van de Jordaan wonen op een gelijke wijze vermaand. En nu doet hij het ook aan de oudsten van Israël. In vers 11 zien we dat. Daar vermaant hij dat zij de Heere moeten liefhebben. En dat geldt nog steeds. Hebt u de Heere lief? Als de Heere u nou aankijkt en zegt, vraagt vanmorgen, hebt gij mij lief? Neem die vraag maar eens mee naar huis. En ga daar nou maar eens vanavond over nadenken op je kamer. Die vraag, hebt gij mij lief? En geef daar nou maar eens eerlijk antwoord op. Misschien schrik je wel van het antwoord dat je geven moet. Nou, laat dat je dan tot bekering mogen brengen. God is het zo waard om geliefd te worden. En die liefde tot God, dat vloeit voort uit de eenzijdige liefde van God voor ons. Zijn liefde voor de mens is de bron waaruit de mens God gaat liefhebben. 1 Johannes 4 vers 19. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En vanuit die liefde tot God moet Gods volk dan ook strijden tegen alle mogelijke vormen van zonden en verleiding. En hier blijkt of er ook echte liefde is. Want de verleidingen zijn er nog en de verdorvenheid ligt er nog op de loer. En als er ware liefde is, dan zal men strijden om zich te verzetten tegen deze verdorvenheid. En de Heere aan te roepen en de Heere te zoeken. Die liefde is een kracht. Staat in Hooglied, de liefde is sterk. Ik meen dat er staat zo sterk als de dood. Zo sterk is de liefde. Zo wil Jozua dat het volk de Heere lief heeft. Zo wil de Heere van ons ook. Maar een tweede vermaning. Jozua vermaant hen dat ze geen bondsgenootschap zullen sluiten met de Kanaanieten. Want dan zou Israël meegetrokken worden in de afgoderij. En zo wordt het kind van God ook opgeroepen om te strijden tegen het kwaad in ons en rondom ons. En de apostel zegt het ook, strijd, de goede strijd des geloofs. En daarom in die strijd des geloofs, hoe wordt die gestreden? Met het woord. Het woord is een zwaard. Het woord is een schild. Het woord, we moeten thuis raken in het woord. We moeten thuis raken in het woord, jonge mensen. We hebben op de catechisatie er ook over gehad. Je moet thuis zijn in het woord. Je moet weten waar alles staat. Het moet je leven zijn. Je moet het indrinken, zodat dat woord uit je poriën weer naar buiten komt. Zo alleen kun je leven en staande blijven in deze wereld. Gods woord, heb het lief. En lees het systematisch. Het is niet gemakkelijk. Het is niet eenvoudig. Maar het is zo rijk. Je moet wel meer dingen doen die niet eenvoudig zijn. Ploeteren voor examens. Maar het woord Gods heeft eeuwigheidswaarde. En zo zegt Jozua in vers 6 dat ze niet af mogen wijken van alles wat geschreven is in het wetboek van Mozes. Dat ge daarvan niet afwijkt ter rechterhand noch ter linkerhand. Want wanneer we leven volgens dat woord en volgens de wetten van de Heere, dan willen we ook niet ons inlaten met het kwaad en het verdorvende van deze wereld. En dat lezen we en dat zien we en dat begrijpen we en dat leren we juist door het woord. En dan zul je gezegend worden. Dan heb je nog geen besef wat God nog in je leven zal doen. In jouw leven. Wanneer jij je houdt aan zijn woord. Wanneer je dat indringt. En wanneer je de naam van de Heere aanroept. En je smeekt hem om in je hart en ziel te wonen. Dan zul je gezegend worden. Maar keer het woord niet de rug toe. En soms denk ik. Is het zo dat de ene zegt, ik heb er nu geen tijd voor. En de ander zegt, ik heb er geen zin in. En nog een ander zegt, ik heb het te druk. En weer iemand zegt, nou, ik doe het morgen wel. En zo blijft het woord achter. En uiterlijk zie je er verder niks aan. We komen nog steeds in de kerk. En we doen nog steeds wat we moeten doen. En we gedragen ons. Maar het is hol. Het is leeg en het houdt straks ook geen stand. Dan verval je in de Kanaanitische godsdienst, de wereld van nu. Johannes 14, vers 23. Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. Dan krijgen we de derde vermaning. In vers 6. Wees zeer sterk om te bewaren en om te doen alles wat geschreven staat in het wetboek van Mozes. En daarmee bedoelt Jozua nu, je moet strijden, strijden. Daar wil Jozua het volk op wijzen, dat is de derde vermaning. Strijden. Dus in vers 7, de Israëlieten moeten niet ingaan tot de overgebleven volken. Ze moeten niet hun goden dienen. Ze moeten zich ervan afzijdig houden. Dat kan wel een strijd kosten, want er is een verlokkende werking en een verleidende kracht. Maar dat geldt nog steeds ook voor ons. Het is een strijd. Het is niet eenvoudig. Het is moeilijker nu voor jonge mensen dan 30 jaar geleden. Met alles wat er nu te koop is in de wereld en hoe vlot en vrij het toegankelijk is. En de wereld wordt alleen maar harder. En hebzucht en jaloezie en verwording neemt alleen maar toe. De immoraliteit en het egoïsme en het leven van voor zichzelf, dat neemt hand over hand toe. Dat is de Kanaanitische cultuur en dat kost een strijd. Strijden. Johannes zegt er in 1 Johannes 2 vers 15, heb de wereld niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En Jacobus 4 vers 4 zegt het nog heel sterk. Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Als je leeft volgens een werelds patroon, hoogmoed, heerszucht, hebzucht. Dat is ook werelds leven. Ook al hebt u misschien geen tv. Maar als we in hoogmoed leven, dat is ook werelds. Het gaat diep. Waar leven wij voor? Voor wat deze wereld ons biedt? Of leven wij voor de toekomst die God heeft weggelegd. We gaan verder en dan zien we dat Jozua ten derde ook nog wijst op motieven om God te dienen. Hij geeft verschillende motieven om God te dienen. Ten eerste wijst hij op de trouw van God. Een mens kan op God vertrouwen. Een mens kan op God aan. Jozua wijst de oudsten op de betrouwbaarheid van God. Ondanks alle omstandigheden, ondanks onze onwaardigheid, ondanks onze ontrouw, ondanks onze zwakheid. God is trouw. En Jozua zegt in vers 3, gij lieden, hebt gezien alles wat de Heere uw God gedaan heeft. Aan al de volken voor uw aangezicht, daarin lezen we Gods trouw. U hebt het allemaal gezien. Want de Heere uw God zelf is het die voor u gestreden heeft. En ook vers 9, want de Heere heeft voor uw aangezicht verdreven grote en machtige volken en u aangaande niemand heeft voor uw aangezicht bestaan tot deze dag toe. Zie hoe trouw God is geweest. Geen woord dat hij gesproken heeft is nutteloos ter aarde gevallen. Hij is trouw en daarom dient hem toch. Daarom zoek hem vroeg en zoekt hem laat. U en ik mogen ook nadenken over wat de Heere God in ons leven gedaan heeft. Is hij u ooit ontrouw geweest? Heeft hij u niet gedragen al de dagen? Toen het eens zo moeilijk was, toen er een ernstige ziekte was, toen er gevreesd werd voor uw leven, wie heeft u er doorheen gedragen? Zie op de trouw van de Heere dat we nog een gemeente mogen zijn van de Heere. O, besef toch dat hij trouw is en dat u ook tot hem de toevlucht zou nemen. Maar we hebben het gezongen in Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En daar wil die trouw van God ons toe opwekken. Om God als onze hulp te zoeken. De trouw van God mag u moed geven voor de toekomst. Ook al deugt er niets in uw leven, in de Heere ligt alles. Nou, dat is het eerste motief, de trouw van God, wat God allemaal gedaan heeft. De tweede motief is in de rijke beloften die de Heere geeft. De beloften, daar wijst Jozua ook op. Want God heeft beloofd dat hij ook de andere Kanaanieten zou uitdrijven voor hun aangezichten. En wat God gedaan heeft, dat wil hij nog blijven doen. Jozua wijst de oudsten erop dat God zelf voor hen zal strijden. De Heere heeft al zoveel gegeven, maar hij wil nog meer zegeningen geven. De Heere is nooit uitgeput. Er is altijd meer. Er is altijd iets dieper, altijd iets hoger, altijd iets rijker. U bent nooit uitgedacht in de oneindige God om na te denken over zijn oneindige diepte van rijkdom, van zijn liefde. Onthoud het maar, volk van God. Wat de Heer in uw leven gedaan heeft, waar u met dankbaarheid op terugziet, dat is nog maar een klein begin van wat hij nog doen zal. Het mooiste komt nog, dat heeft hij beloofd. Het grootste zal u nog ten deel vallen. Uw beste jaren, kind van God, moeten nog komen. Mediteer dan ook over het toekomende hemelleven. Dat zal uw hart opwekken om de Heere aan te hangen. En heel concreet belooft God aan het volk in de versen 5 en 10 dat hij voor hen zal strijden. Hij zal het wel maken. Dat zijn beloften. De vijanden zullen voor hen op de vlucht slaan. Hij zal over hen waken. Hij zal ook hen beschermen en hen uitredden. Dat zijn concrete beloften voor de oudsten en voor het volk van Israël. En we kunnen de lijn doortrekken. We denken aan andere vijanden die er nog steeds zijn. De duivel, die vreselijke vijand. Er staat ook van hem dat we weerstand moeten bieden aan de duivel. En hij zal van u vlieden. Jacobus 4 vers 7. Wat een vijand. En de dood wordt ook de laatste vijand genoemd. Maar voor Gods kinderen is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Zodat van een kind van God het geld wat we lezen in Romeinen 14 vers 8. Het zij dan dat wij leven, wij zijn des Heren. Het zij wij sterven, wij zijn des Heren. Dan is er niets wat u scheiden kan van de liefde Gods. Ook de dood niet. Geen enkele vijand niet. Maar wat de Heere zei tegen de Israëlieten, dat hij de Kanaanieten hun vijanden voor hen verdrijven zal, dat geldt ook voor het volk van God nu. O volk van God, besef uw voorrechten en leef daaruit. En daarom hebt hem lief om zijn rijke beloften die hij geeft. En zo verkondigt de Heer aan ons allen zijn beloften. Maar besef wel, deze beloften zijn niet uitspraken van wat God gaat doen, ongeacht wat wij doen. Wanneer de Heere God zegt dat hij terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden, dat is een feit dat zal gebeuren, of we het nou geloven of niet. Maar wanneer de Heere zegt, ik zal de vijanden voor uw aangezicht uitdrijven, dat wordt niet automatisch vervuld. Dat wordt vervuld in de weg van bekering, in de weg van buigen, in de weg van het dienen van God. En als u dat gaat proberen te doen, dan komt u erachter dat u dat niet kunt doen. En dan gaat u vragen de Heer om genade. Genade, o God, om u te kennen. Dan wordt het een onhoudbare situatie voor u. En als het voor u geen onhoudbare situatie geworden is, dan hebt u het niet begrepen. Dat u God niet kunt dienen, maar wel moet dienen. En dat uw eeuwige zaligheid daarvan afhangt, dat wordt een onhoudbare situatie. Dan gaat u roepen tot de God van hemel en aarde om genade. Genade om hem te kennen. Genade om hem lief te hebben. En dan mag u pleiten op zijn beloften. Dat u niet radeloos wordt. Dat u niet in wanhoop komt, nee. Hij heeft u zijn beloften gegeven. Die zijn als touwen, zegt Calvijn, neergelaten uit de hemel om ons aan vast te houden. Wanneer u niets hebt, pleit dan maar op die beloften des Heren, om de vervulling daarvan. Zie op die beloften. Dat is een tweede motief om de Heren te dienen. Het eerste was zijn trouw. Het tweede, zijn beloften. En dan krijgen we nog een laatste motief. Dat is het laatste. En dat is de dreigende toren van God. Want de Heere zegt, wanneer zijn volk zich van hem zal afkeren, dan komt Gods toren over hen. De Heere duldt het niet dat het volk dat naar zijn naam genoemd is, hem verlaat en de wereld gaat dienen en liefhebben. Dat is verraad. En dat duldt God niet. wanneer Israël God ontrouw wordt, vers 13, dan zal God niet meer voortvaren deze volken van voor hun aangezicht te verdrijven en ze zullen hen tot een strik zijn. En de Heere zegt, deze volken zullen u zijn tot een net waarin je gevangen wordt. Tot een geesel, een pijn, een geesel aan uw zijden. En tot doornen in uw ogen. Jongens en meisjes, doornen in je ogen. Wat pijnlijk moet dat zijn. Dat is het gevolg. Als je met de vijanden van de Heere gaat heulen. Wanneer je God vaarwel zegt. En wanneer je toch je heil zoekt in deze wereld. En dan zegt de Heere, dan zal Israël vergaan uit dit goede land. En dat wordt verder uitgewerkt in de versen 15 en 16. Dat is de vreselijke vloek die komt als iemand van God afwijkt. En dat geldt nog steeds. Ook vandaag. Het zal de mensen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn dan dit geslacht. Want zo de wonderen geschied waren in Sodom en Gomorra, die onder u geschied zijn, zij hadden zich al lang in zak en as bekeerd. Ja, dat waren verbondskinderen onder Israël, die opgingen naar de tempel, die zogenaamd trouw waren aan God, maar ze moesten niets van God hebben. Ze leefden zonder hem. En de Heer is nog steeds een jaloers God. En hij bezoekt nog altijd de zonde. Een leven zonder God is hard, is eenzaam, is leeg. En het leidt tot de eeuwige ondergang. Zij die de Heere Jezus niet lief hebben, zegt Paulus, zijn vervloekt. Ze verontreinigen zich en ze doen gruwelijke dingen en ze zullen in het nieuwe Jeruzalem niet komen. Wat zijn die gruwelijke dingen? Ze zeggen God vaarwel. Dat is gruwelijk. En dan zegt de schrift, ze zullen eeuwig buitengesloten worden. En dan mogen we inderdaad ook heel bewust nadenken over de verschrikking van de hel. Dan heeft de Heere Jezus ons dat geopenbaard herhaaldelijk als een plaats waar de rook van hun pijniging opgaat tot in alle eeuwigheid. Daar zal wening zijn en knarsing der tanden. Dat is de eeuwige straf. En er is geen terugkeer mogelijk. En daarom is het allemaal zo ernstig. Maar jongelui, dan moet je niet de Heere gaan zoeken omdat je bang bent. Ja, dat kan wel een motief zijn. Aanvankelijk wel. Je wilt toch niet verloren gaan? En daarom roep je de Heere aan. Ja, dat is een motief. Maar uiteindelijk dient zijn volk God niet omdat ze bang zijn. Ze dienen hem omdat hij zo goed is en zo liefdevol en zo barmhartig en zo'n goede meester. En je hebt een zalig lot met hem. Hij is zo goed. Hij is het zo waard om gediend te worden. Hij geeft alles of het is niets. Het is in gemeenschap met hem een gezegend leven hebben. Een leven waarin je gedragen wordt. Een leven waarin je door zult gaan naar het eeuwige leven. Of het is een leven van eenzaamheid, van gevangen zijn. Een geesel in je zijde hebben, van de gevolgen van de zonde. En doornen in je ogen hebben, vanwege de pijn van de zonde. Hoeveel mensen hebben niet ellende en pijn en verdriet. En lopen naar de psychiaters en naar allerlei mensen toe, omdat ze het niet meer zien zitten. Hoeveel mensen zijn er niet met tranen in hun ogen, en ze niet meer zien. Ze zijn de weg volslagen kwijt. En naar God willen ze niet. Want God is al lang afgeschreven volgens hen. Maar dat is de dood. En dat leidt tot de eeuwige straf. Daarom kies toch het leven en niet de dood. Amen. We zingen 143, de versen 10 en 11. 143, 10 en 11. Samen bidden. Heerlijke God, u moet alle eer, lof en aanbidding ontvangen, omdat u met uw woord tot ons komt, omdat u uw zoon gegeven hebt en dat uw zoon onder ons ook verkondigd wordt als de weg tot het leven. En u houdt ons de weg ten leven voor en de weg ten dode. O Heere God, u hebt uw Zoon, de Heere Jezus Christus, niet laten lijden in die verschrikking aan het kruis en in Gethsemane, als de straf in de hel toch maar niet eeuwig zou zijn en toch maar na een tijdje weer over zou zijn, zoals dwaalleraren beweren. Dan waren de mensen toch wel behouden geworden. Maar Heere, naar uw recht is het een eeuwige straf. En het zal eeuwig welzijn wezen bij u. En daarom dan, omdat wij een kostbare ziel met ons omdragen, wil ons die waarde inscherpen, dat het ingegraveerd mag worden in ons hart, dat wij niet mogen leven voor onszelf, maar dat ons leven, we dat kwijt moeten raken aan u. Want die zijn leven verliezen zal, die zal het behouden. Leer ons dat geheim, om zo in een nieuw leven op te staan. Om u lief te hebben. En door uw goedheid aangedreven te worden. Trouwe God, Uw woord is met gebrek verkondigd. Doe weg alle tekorten. Wilt u met uw genade, met uw geest en kracht, uw woord krachtig doen zijn in ons midden? We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen 121, het vierde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.